Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Hoe werd het shirt van het onbeduinende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grof Geld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstrateeg Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Eindstand 5-2. Laatste doelpunt tel ik niet mee, want dat was Hens.
Oh ja, we gaan nu zo doen. Dat tellen we gewoon niet meer mee.
Ja, de alternatieve ranglijst
tellen we wel.
Ja, want die zaten er bijna in.
Die waren qua intentie wel een doelpunt. Ja. And there used to be a ballpark where the field was warm and green.
And the people played their crazy game with a joy. Dit is Hartgras, podcast 140. En aanwezig Suus van Kleef, Martijn Simons en Frans Tomezen. Ja, we zijn iets fractie later begonnen, want we praten over andere dingen. En dat was een soort uitstelgedrag, denk ik.
Van jou?
Van mij, ja. En dat ga ik nog eens even een beetje voortzetten. Ik zag een... En het komt zo wel erop wat het met voetbal te maken heeft. Maar ik zag op Twitter en Judi Dench, die zat bij Graham Norton. Judi Dench is waarschijnlijk een van de allerbeste actrices van deze en de vorige eeuw in Engeland. Ze is 88 jaar.
De wereld,
ja. Ze zit vrij regelmatig bij Norton, omdat ze ook nog eens een keer heel erg grappig is. En Norton die beschreef haar als een jukebox waaruit je teksten van Shakespeare kon halen. En hij vroeg aan haar, zou je nu een Shakespeare sonnet kunnen voordragen? Nou, toen deed ze dit.
When in disgrace with fortune and men's eyes, I all alone beweep my outcast state. And trouble deaf heaven with my bootless cries, and look upon myself and curse my fate, wishing me like to one more rich in hope, featured like him with friends possessed, desiring this man's art and that man's scope, with what I most enjoy contented least, yet in these thoughts myself almost despising, happily I think on thee. And then my state, like to the lark at break of day arising from sullen earth, sings hymns at heaven's gate.
Nou, ik wilde maar een klein stukje laten horen, maar we hebben het toch maar helemaal laten staan. Want het is zo ontroerend hoe die vrouw dat doet.
Zo'n mooi moment, want hij zegt, eigenlijk zegt hij doe even wat. En zij zegt even wat, maar ja, oké. En neemt een... denk een seconde of 3-4 om even tot zichzelf te komen. En dan gaat ze.
Ja.
En ze doet het zo mooi. Ik vond het zo ontroerend.
Ja, ik had tranen uit mijn ogen de eerste keer dat ik het hoorde. Ja.
Maar ik vind het, misschien dat komt door de context, maar ik hoorde meteen de jammerklacht van een Ajax-supporter in. En die leeuwerik die dan aan het eind zou moeten opstijgen en het... The Three Little Birds weer gaat zingen. Maar dat zit er voorlopig niet in, volgens mij.
Maar toen ik het had gezien, toen dacht ik aan Bas Belleman. Bas Belleman heeft de Shakespeare sonnetten vertaald in Nederland. En hij heeft in Hartgras 133 heeft hij een stuk geschreven over hoe Shakespeare die sonnetten schreef. Maar vooral ook de rol van de door hem bedachte rol van Cruijff hierin. En hij heeft een gedicht vertaald. van Shakespeare, deze Bas Belleman. En dat gaat als volgt. Dat heet, het is sonnet nummer 14, want ze zijn genummerd, die sonnetten. Ja. En hij wijst op de kruifinvloeden in dit sonnet van Shakespeare. Niet dat ik mijn wijsheid uit de sterren pluk, maar ik beheers dus wel astrologie. Niet ter voorspelling van kwaad of geluk, van oogst of droogte of epidemie. Niet dat ik tot op de minuut voorspel wie donder en wie regen en wie wind. Niet dat ik prinsen van hun lot vertel, dat ik in tekens aan de hemel vind. Nee, al mijn wijsheid haal ik uit jouw ogen. Die stille sterren lees ik als geleerde. Het ware en het schone zullen floreren als jij jezelf nu omzet in vermogen. Of anders is dit wat ik jou voorspel. Schoonheid en waarheid vrezen jouw dood als de hel. In het begin zit inderdaad een kruifverwijzing. Ja. Maar ik ben bang dat het materiaal voor het uitstelgedrag een beetje voorbij is.
Ja, denk ik ook. Over tot de orde van de dag. Maar wel nog even die video bekijken van Judi Dench die dit voordraagt. Want ook om haar zo te zien is echt een geschenk.
Ja.
En dan nu?
En dan nu PSV Ajax. Eindstand 5-2. Laatste doelpunt tel ik niet mee, want dat was Hens.
Oh ja, we gaan nu zo doen. Dat tellen we gewoon niet meer mee.
Ja, de alternatieve Robbie, ranglijst. Die
tellen we wel.
Die, ja, want die zaten er bijna
die
in.
Die waren qua intentie wel een doelpunt. Ja.
Dus het was eigenlijk 5-4 voor Ajax.
Knappe overwinning. Ja. Knappe uitzegen.
Ja, verrassend. Ja.
Nou ja, ik dacht het is Hens. Dan mag je dat toch zeggen?
Mag je absoluut zeggen.
Want jij vond geen Hens?
De VAR vond het niet na 100 keer bekeken te hebben uit allerlei standpunten. Dus daar gaan we dan maar in mee.
Ik zag het uit één standpunt wel duidelijk dat het Hens was, toch?
Ja, maar uit een ander standpunt kon het ook weer de heup zijn. En dan moet je het dus zeker...
van achter hem, dat leek me...
Ja, je moet het zeker weten. Dat wisten ze bij de VAR blijkbaar niet.
Je moet de camera van boven ook nog.
Maar goed, jongens, we gaan toch niet hierover praten?
Nou, ik vind het wel belangrijk.
Over Cruijff gesproken. Ik zag ook nog even in de Britse pers na de wedstrijd tegen Brighton dat Cruijff zich toch wel zou omdraaien in zijn graf.
Ja, ja.
Van maar goed.
Spelopvatting. Ja.
Ja.
Dat PSV toch zijn best deed met die Ramaljo en zo om Ajax weer er helemaal bovenop
in het zadel te helpen.
Dus het zat ze ook niet tegen.
Nee. Nee. Nou ja, kijk, Bos heeft het echt heel erg goed gedaan. Door Veerman eruit te halen en Tilman. En om die twee lopers erin te brengen.
Saibari en Til.
Ja. Is gewoon een superwissel. Die de boel ook meteen omdraaide.
Ik had van tevoren bedacht, omdat PSV natuurlijk ook in rood speelt, dan ga ik een soort van door mijn ooghaartjes kijken. En dan doe ik net of PSV Ajax is. Ja. En want Bos ook, weet je wel zo.
Ja.
Maar dat hoeft er dus helemaal niet.
Nee.
En in de tweede helft, toen was ik het eigenlijk alweer vergeten, maar... Het viel dus, het was leuk.
Ja.
De eerste helft was
dus het
echt,
ligt misschien toch aan de trainer.
Nou ja,
dat mag hier moeilijk gezegd worden. Hè? Gelukkig is Hugo er niet, maar misschien is Stijn toch wel de allerslechtste trainer die Ajax ooit gehad heeft.
Ja, ik denk dat hij redelijk in de buurt komt.
Ja.
Ik denk wel dat dit de beste helft was van Ajax dit seizoen.
Zeker.
Tegen de koploper 9 wedstrijden, 27 punten. Dus daar kun je... misschien wel enige, je noemde het woord aanknopingspunten.
Goeie vraag.
Hoop,
hoor ik ook aan mijn linkerkant. De implosie die daarop volgde was akelig.
Ja, het was echt de wissel. Dat Ajax had geen antwoord. Dus wat dat betreft had Maduro misschien eerder moeten ingrijpen.
Ja, maar het was bizar slecht verdedigen weer. Die Avila en die Gaai die aan de verkeerde kant loopt. Nou, die Soetelo hebben het al niet meer over. Dus dan kun je toch nooit, daar kan geen trainer wat aan doen. Tenzij je de middenvelders mee laat verdedigen. Maar ja, dan heb je geen opbouw meer. Dus.
Nou ja, het is wel zo dat die backs, die speelden toevalligerwijs tegen de beste aanvallers van PSV. Dus Bakayoko die speelde in de eerste helft niet zo goed, maar in de tweede helft wel heel goed. En Lozano heeft er gewoon 3 gemaakt. Dus...
Ja, maar als je soms ziet hoe zij in een omschakeling terug
Schokken.
Schokken, dat Daveren. Is denk ik het. Ja, ik wandelen dacht ik, dat is te langzaam. Maar schokken is denk ik eigenlijk wel het goede woord. Wat is dat?
Ja, ik vraag me dus af. Er vielen aan de kant van Guy twee keer, zowel tegen Brighton als tegen PSV, twee identieke doelpunten. Namelijk de buitenspeler die naar binnen komt.
Ja.
En die dan voor het doel komt en schiet. Maar is dan... Kijk, en Kwakman zei wel terecht, Guy lette op zijn man, namelijk Dest die eraan kwam aan de vleugel. Dus die ging niet mee met Lozano naar binnen. Kennelijk hadden ze dus afgesproken overgeven. Dat hij zou worden overgenomen.
Ja.
En tegen Brighton gebeurde exact hetzelfde.
Dan moet het de middenvelder zijn.
Nee, of de centrale verdediger
die bijsluit. Maar dan is Lozano dus slim genoeg om net dat moment te herkennen van overgeven. Dat doen ze hij dus blijkbaar
hij
niet.
Precies,
hij wacht op het moment om die loopactie echt goed in te zetten. En dan is hij weg en dan is... Oh,
maar dan ziet het er ook extra knullig uit. Want dan denk je, waarom staan ze allebei op 3,5 meter?
Ja.
Ja.
Maar dat doet Soetelo volgens mij standaard. Dat heeft hij geleerd ergens. Die durft echt niet dichterbij te komen.
Die zit nog in de 1,5 meter samenleving. Ja.
Kroatisch verdedigen. Ja.
Maar voor opbouw is ook niet echt...
Maar voor Guy
nou, hij gaf één paas?
Ja, door het midden. Hè?
Ja, op Robbie.
Ik probeer eventjes ook de andere kant te belichten. Dat, daarvan dacht ik, nou...
Ja.
Beetje zo'n blind paas, weet je wel? Zo die eventjes er tussendoor ging. Net even wachten en dan echt hard.
Ja.
Maar voor Guy was dit dus wel zielig. Want eerst ging hij op Dest af, die eraan kwam. Maar ja, toen zag hij Lozano, die wordt niet aangepakt. Dus toen moest hij weer naar Lozano toe. Ja,
dan doe je eigenlijk niks, hè?
Dan ben je de lul.
Maar aanvallend vind ik hem wel goed, die Guy. Want hij komt heel vaak goed over de...
Nou ja, hij had die voorzet op Linsson.
Linsson, ja.
Dat was ook wel een redelijke kopbal. Jammer niet in de hoek, maar dat was echt een hele goede voorzet. Maar goed, we hebben het nu steeds over Ajax. Voor zover we luisteraars hebben in Eindhoven, wordt daar nu met stoelen gegooid. Want waarom hebben we het niet over PSV, zeggen ze dan?
Ja, ik vond PSV de tweede helft gewoon goed spelen. En ik denk dat daar gewoon veel meer kwaliteit zit. Ook vooral op het middenveld en voorin. Als je ziet dat je dan Til en Saibari kan brengen, die precies weten wat ze moeten doen. En ja, dan is Lang nog geblesseerd. Die komt er ook nog bij. Dus er is wel echt een overschot aan keuzes daar voor Bos, die je dan nog eventjes kunt inbrengen.
Voorin hebben zij fantastische spelers.
Want de Jong, die draait ook een seizoen.
Ja, dat hak je ook, hè?
Nou, hallo, hè. Dat is gewoon
dat
technisch.
Dat heeft hij Barcelona geleerd, dat weet ik zeker. Dat heeft hij niet van zichzelf.
Een soort no look.
Nou, niet bij de Graafschap, nee.
Echt. Precies in de loop op de juiste snelheid. Ja. Dat is technisch echt heel moeilijk. Ja. Dus hij maakt weer een belangrijk doelpunt, hè, die hij achterloos eventjes erin schiet.
Ja, dat was een intikkertje.
Nou, je moet hem... Maar aan Bobby geven, zeg maar, hè? Dat intikkertje. Ja, nee, maar hij raakt hem echt lekker vol op zijn vreef, drukt hij hem zo onderin.
Ja.
En dan deze assist. Niet verkeerd, hoor.
Nee. En... Nee, maar bij PSV ligt natuurlijk de zwakte achterin, hè? Dus met die Romaglio is natuurlijk een potsierlijke vertoning, vind ik dat.
Ja. Ook tegen, wat was het, Lans liet hij zich naaien, hè, door die hele jonge spits.
Buitenkant dekken, hij hapt altijd, hij, ik weet het niet.
Ja, maar je ziet dus wel dat je dus in de Nederlandse competitie nog steeds met 2-5, 5-2, whatever, wint. Terwijl je in de eerste helft toch 5 gigantische kansen weggeeft.
Ja.
Maar ja, Europees zie je dat toch wel elke keer dat het...
Nee,
dat niet kan met zo'n
alleen
verdediging.
Feyenoord, hè, want daar hebben we het dan niet over gehad. Maar dat vond ik van deze week werkelijk fenomenaal, die tegen Lazio. Hè. Dus, die zijn Europees wel opgewassen tegen de top, denk ik.
Zeker.
Ik weet het natuurlijk nooit zeker als tegen echte topclubs gaan. Maar...
Nee, maar als je zo'n wedstrijd speelt.
Maar die hebben ook geen zwakke plekken, vind ik, Feyenoord. PSV toch achterin wel. En ook die Veerman is... Ja,
het wordt hoe langer hoe duidelijker dat hij... ik weet niet of dit nog goed kan komen met Veerman. Laten we zeggen, in internationaal opzicht. Of hij zich zo kan herstellen dat hij wel met zijn man meegaat. En dat hij iets dynamischer de diepte zoekt. Of dat hij gewoon denkt van, ik ben Veerman, ik moet de bal in mijn voeten.
Ja, dat denkt hij. Hij is natuurlijk altijd de beste in elk team geweest.
Ja.
Zijn houding past niet meer helemaal bij waar hij nu is.
Dat is eigenlijk een ouderwetse spelmaker.
Ja, daarom geniet ik altijd wel van hem. Hij heeft natuurlijk wel die...
Ja, het is een geweldige speler.
Maar dat is wat Bos zegt. Hè? Hij heeft geniale oplossingen. Hij ziet dingen die anderen niet ziet. Maar om hem even te quoten, hij bracht niet wat hij moest brengen. En dus hij haalt hem er ook gewoon uit tegen Ajax.
Maar als je ziet,
en dat is denk ik wel een moment waar Veerman moet gaan nadenken. Kan ik het nog op het hoogste intensiteitsniveau, hè, wat we het voor internationale wedstrijden hebben, bijbenen? Wil ik het bijbenen?
Ik denk wel dat hij dat kan, maar het is mentaal. Ik zie Klaasie heeft wel die omslag gemaakt. Hè. Die is natuurlijk misschien iets minder getalenteerd dan Veerman, denk ik.
Ja.
Maar die zie ik wel buffelen en mee verdedigen en mannen onderuit maken.
Ja, maar op sommige momenten, toen ze die 3-0 voorsprong weggaven...
Ja,
toen was Klaasie ook redelijk bij sommige doelpunten echt onzichtbaar.
Hè? Jawel, maar in die wedstrijd tegen Aston Villa was hij een van de weinigen die het niveau en het tempo aankon.
Ja, dat zou kunnen, ja. Hij denkt natuurlijk sneller dan de gemiddelde voetballer.
Ja.
Nee, maar het is ook meer een loper geworden. Het was eerst ook zo'n speler die lekker achteroverleunend zo'n crosspaas geeft, weet je, op de linksbuiten.
Mario Been.
Ja.
Maar dat doet hij nog steeds ook wel.
Ja, dat doet hij wel, maar je ziet hem ook echt, echt middenveldwerk doen.
Martijn, wat viel jou het meeste op bij PSV Ajax? Behalve dan dat jij probeerde om
de teams
Ajax te zien in de shirts van PSV.
Nou, dat heeft niet zoveel met de wedstrijd te maken, maar meer met mijn eigen beleving, denk ik, van de wedstrijd. Of van Ajax. Dat klinkt een beetje stom, omdat ze nu laatst staan. Dus dan voelt het alsof je zo'n extreme sjaaltje supporter bent. Het interesseert me steeds net iets minder.
Dat is per week, bouwt zich dat op.
Ja, maar dat is een ontwikkeling die al een jaar of anderhalf gaande is. En ik ben hier, of misschien nog wel langer. Het heeft te maken met dat ik naar Rotterdam ben verhuisd. Dat ik regelmatig naar het kasteel ga. Dat ik mij meer omringd weet door Rotterdamse voetballiefhebbers en Feyenoorders. En noem het allemaal op. Ik ben daar nu een stuk over aan het schrijven.
Voor Hartgras neem ik aan.
Ja, het komt er dinsdag.
Wanneer is het af?
Volgende week. Okay, 7 november is de deadline, geloof ik. Ja. Nee, dus ik word steeds meer een neutrale voetbalkijker. En dat verbaasde me. Want ik weet nog dat ik 4 jaar geleden Ajax keek. En toen was ik niet neutraal.
Maar ben je murf gebeukt door de gebrekkige prestaties? Of
nee,
ben
het is
je...
juist andersom. Ja. Het is juist doordat ik andere dingen ben gaan meemaken en ook op andere plekken voetbal ben gaan kijken. En ook met met ander soort voetballiefhebbers in aanraking ben gekomen tegen wil en dank een beetje.
Je hebt ook diverse variaties op het thema kanker, heb je geleerd.
Zeker, ja. Nee, maar het is dus voor mij ook wel persoonlijk, het is een beetje een problematische ontwikkeling. Ik weet niet zo goed hoe ik me hier nou toe moet verhouden en dat probeer ik dan dus in dat stuk te onderzoeken. En ik probeer ook te bedenken, hoe ben ik ooit Ajax supporter geworden?
Waarom?
Ja, ik weet nog wat ik me bijvoorbeeld nog kan herinneren.
Crisis.
Suze, wij zijn een beetje even oud, geloof ik. Maar had jij vroeger ook een Ajax rekening bijvoorbeeld?
Nee.
Oh, nou, dat was dan weer een detail.
Dat is die bal die je bij ABN AMRO kreeg. Jawel, ja. Dan kreeg je dan een bal met handtekeningen die je dan...
Precies.
En zo'n had jij die ook?
Ja, dat is 94-95 generatie. Ja,
de cassettebandjes, maar dat was...
Voetbal in Amsterdam, ja, dan met die bal maakte je wel de blitz.
Lakenzak?
Wat zeg je?
Lakens.
Of je een dekbed overtrek had, nee, dat had van ik Ajax, zo probeert hij te vragen.
Nee. Ja.
Maar ik heb ook soms de indruk dat Ajax-supporters, tenminste de massa die dan door Frank de Boer als bioscooppubliek ooit is betiteld, dat die minder tribaal zijn ingesteld. Dat meer, net zoals kunstliefhebbers, je gaat naar een voorstelling of naar een film en je houdt van zo'n regisseur of van een acteur. En als die wat minder is, dan zeg je ook, het is wat minder, ik ga
een paar jaar niet. Film.
En een Feyenoord supporter, dat is tribaler. Dat is, maakt niet uit hoe slecht het is en hoe corrupt die club is in bepaalde periodes en hoe dat stadion erbij ligt. Alles is prachtig en mooi en weet ik wat. En geweldig, hè? Dat is een soort verblinde totem, zegt Freud dan. Het totem und tabu is een studie. Totemverering van Feyenoord. Dus dat maakt eigenlijk niet meer uit of hoe goed of slecht ze zijn. En dat is bij Ajax, ben je toch een voetballiefhebber. Ik tenminste wel.
En ik weet ook nog dat ik heel erg hing als kind aan individuele spelers. Ongeacht voor welke club ze op dat moment uitkwamen.
Ja, maar dat is modern. Dat zie ik bij mijn zoons en hun vrienden.
Ja.
Zijn fan van Haaland en dan weer van die.
Dat heeft ook met Instagram te maken en
YouTube,
hun account.
Maar Martijn, hoe...
Ja, maar dat was begin jaren 90.
Oh ja.
Nog niet zo.
Nee.
Hoe wordt er in jou nu Rotterdamse omgeving gereageerd op Feyenoord, wat gewoon midweeks totaal heer en meester is in een Champions League wedstrijd?
Met name kinderen op de school waar ik werk, die wrijven vooral alle Ajax-nederlagen in. Daar zijn ze ook heel bedreven in. Ja. Ze komen zo een beetje zo half verlegen. Meneer, heeft u gekeken toevallig? Beetje zo, ja.
Martijn wordt gewoon gepest op zijn school.
Ja. De leraar wordt gepest. Ja. Ja. Het pestprotocol wordt er in het leven geroepen.
Voor ja. Ajax-liefhebbers, ja.
Ja.
En ze maken ook grapjes over, want ik heb dan op mijn Instagram een foto van een hele grote Ajax-vlag die ik had gekregen toen ik van de school hier in Amsterdam vertrok naar Rotterdam. En er wordt gewoon gezegd, zou je die niet eens weghalen? Dat is een beetje gek, hè? Dat kan eigenlijk helemaal niet meer. Dus mij wordt de maat genomen, ja.
Ja, ontnuchterend, ook, ja. Ja.
Maar wordt Rotterdam, wij zien bij Wessel wel een verandering.
Zeker, ja.
Een ander mens begint dat te worden.
Ja. Die wil ook nog eens dat er gewoon echt heel goed gevoetbald wordt tegenwoordig. Niet alleen winnen.
Maar Rotterdam wordt ook een andere stad nu, de sfeer, atmosfeer.
Ja, moeilijk, weet ik niet. Ik heb wel, wat ik dus ook opvallend vind, is dat ondanks, dat vind ik dan weer, dat is dan weer iets waardoor ik mezelf, ja, in theorie, hè, nooit Feyenoorder zou zien worden. Dat ik nog steeds Feyenoord vrienden heb die Berghuis Ratta noemen, bijvoorbeeld. Ja, dat is ook een soort.
Ja, maar dat is het tribale van die.
Ja, maar precies. Maar dat is wat ik dus. Daarvoor heb ik dan minder voeling mee. Ik denk, oh ja, maar dat betekent dat je dus ook zo gaat denken. Maar dat staat dan weer zo ver van me af. Ja, dat voel ik dan weer minder. Ja. Dat vind ik dan kinderen.
Ik ben echt vanuit de jaren 60 ongelofelijke fan van Hanegem geweest. Dat ik alleen maar eigenlijk wedstrijden keek van Hanegem. Omdat het Van Hanegem was.
Ja, was ook mijn lievelingsvoetballer eigenlijk.
Ja.
Ja.
En we hebben in het begin van Hartgras natuurlijk hadden wij jongen uit Zeeland, Jos Putter, filmregisseur en beeldend kunstenaar tegenwoordig. Ik denk dat hij in Hartgras wel 8 stukken over Van Hanegem heeft geschreven. variaties op een thema.
Ja.
Weet je wat Danielle nu met Benzema heeft?
Ja, zoiets. Ja.
Welke insteek, invalshoek heb ik nog niet gehad?
Ja, en
Piet Keizer had ook wel eens dat. Hè,
die had ook wel een soort cult-status, inderdaad.
En in het buitenland George Best.
Hè. Ja, en maar niet voor niks waren Van Hanegem en Keizer ook goede vrienden. Hè? Ja. Die herkenden natuurlijk het linkerbeen in elkaar, denk ik. Ja.
Maar Henk, hoe zit jij dan naar zo'n Feyenoord te kijken? Ik bedoel, even niet de wedstrijd Feyenoord tegen FC Twente even bijgelaten. Want
tegen Lazio, formidabel.
Ja.
Echt ongelooflijk. Ja, met name Stengs. Ik was gisteren ook kwaad dat hij werd gewisseld. Laat hem staan. Weet je wel, door de neuspeuterende Slot.
Dat zat jou dwars. Ik zag op Twitter.
Hij zit te veel in zijn neus. Hou eens op.
Ja, nee, precies.
Maar geen kwaad woord over Slot, hè? Want het is dankzij hem dat Feyenoord nu echt een soort voetbal speelt. Het doet echt denken aan het Feyenoord van 1970.
Maar dan veel sneller.
Ja, uiteraard.
Ja, soms zie ik dan die oude beelden en dan denk ik, jeetje.
Nee, logisch.
Dat is wel ander voetbal. Met ook geniale spelers.
Misschien
maar
dat Soetalo in die tijd wel heel goed. Zoveel ruimte, ja.
Nee, Stengs was echt zo verschrikkelijk goed. En op een gegeven moment ging Seruki zijn rol overnemen in de tweede helft van de allesbepalende veldheer vanaf het middenveld.
Ja, Seruki was goed, hè? Ja.
Ongelooflijk. Die moest er ook uit gisteren. Ja, ze stonden wel achter.
Gaat Stengs Nederlands elftal spelen?
Tuurlijk.
Basis?
Nou, anders is hij gek, Koeman.
Oh.
Ja.
Oké. Okay. Dat is uitgesproken.
Ja, vind je niet?
Nou, gek weet ik niet. Volgens mij kun je hem ook de eerste wedstrijd een keer laten invallen of zo. Ik weet niet.
Nee, joh, niet zo
nee,
gek.
Nee, precies.
Wie stond er de vorige keer rechts buiten?
Dumfries.
Ja, Dumfries. Ja.
Min of meer.
Ja.
Eenmalen stond volgens mij op rechts.
Nou ja, kijk. En Stengs die
draait ook een prima seizoen, dus ja, ik weet niet.
Maar Stengs heeft echt dat vermogen om op de juiste momenten naar binnen te komen. Hè? Dat is gewoon een spelmaker vanaf de vleugel. Ja, vroeger had je Ronaldinho. Dezelfde rol als Ivaldo.
Ziyech bij Ajax.
Ziyech, ook van de kant af naar binnen. Ja, ik vind Stenks... maar goed. Hij was dus in die wedstrijd in ieder geval heel erg goed.
Ja. Nou ja, sowieso, hij draait volgens mij. Hij speelt een goed seizoen.
Ja.
Nu al. En ja. Als je dat doorzet, dan denk ik inderdaad wel dat er een basisplaats gloort in het Nederlands elftal.
Ja.
Maar ja, we zijn 10 wedstrijden onderweg.
Wanneer moeten ze? Over een week of zo, hè?
Ik heb het niet helemaal in mijn hoofd, maar de voorselectie is in ieder geval... Daar zit hij bij. Timber niet. Er was nog wel wat over te doen.
Ja, maar dat is toch... Kijk, hij heeft Veerman op een zeker moment gekozen.
Ja.
Moet hij dan die er weer uitsturen na 2 wedstrijden of zo?
Nee, ik vraag het gewoon.
Ja. Ik vind het niet zo gek dat Timber daar niet bij zit. Misschien dat Feyenoorders dat wel gek vinden. Maar...
Ja, misschien komt het ook uit die hoek.
Ja. Nee, ik vind het niet raar. Ik zag dus Michael Reiziger. Ik vond het wel interessant, omdat hij ook verwees naar Koeman. Over het niet selecteren van Gravenberg. Wat vind jij daarvan, Martijn?
Er zijn toch wel andere...
Zag je dat fragment?
Nee, ik heb het niet gezien.
Oh, zondag bij, hoe heet het programma?
Goedemorgen.
Goedemorgen Nederland.
Goedemorgen Eredivisie.
Goedemorgen voetbal.
Nee, maar Gravenberg is toch net weer een beetje... Ik zou zeggen, misschien als die zo doorgaat volgende periode...
Nee, maar hij had afgezegd.
Het is voor Jong Oranje.
Oh, het is voor Jong. Oh,
waar je dan, als je bij Liverpool speelt,
oh,
denk
bedoel
ik,
je dat?
In
ja,
principe
dat weet
wel
ik
voor in aanmerking komt.
Ja, maar je bedoelt vanuit het idee dat Ryan zich daar te groot voor voelt.
Ja.
Ja. Ja. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen mening. Ik zou zeggen, kijk, hij is nu prima bezig bij Liverpool. Blijf gewoon daar. Die
ik vind dat hij groot gelijk heeft. Omdat hij heeft een heel moeilijke tijd bij Bayern gehad. Hij draait lekker bij Klopp. Ik denk dat die trainingen intensiever zijn dan de wedstrijden die je normaal in de Eredivisie speelt. Of de trainingen zelfs bij het Nederlands elftal. Dus hij moet er alle zeilen bij zetten om die basisplaats te...
Ja, en de eerste afzegging, dat was echt in het volgens mij weekend
drie
dat
dagen,
die
hè?
Transfer ja. beklonken werd. Ik kan me dan best voorstellen dat je als speler zegt, ik blijf liever even hier, want ik wil me bij Liverpool settelen en daar mijn draai gaan vinden. Maar dat ja, bij de KNVB is het gewoon blijkbaar dus echt niet de bedoeling om af te zeggen. En het mag wel op het moment dat je dus iets in je privéleven hebt. Dus Rens kreeg een kind, dus dan mag het wel. Maar als je zegt, voor mijn eigen ontwikkeling en is het op dit moment denk ik niet verstandig, dan mag het dus niet. En dan word je dus niet alleen één keer, dan word je nu ook weer erbuiten gehaald.
Ja, hij is nu ook niet geselecteerd.
Nee.
Ja, ik weet het niet. Ik heb de laatste drie of vier wedstrijden gezien van Jong Oranje. Ik denk dat het een fout was van Gravenberg om af te zeggen.
Ze draaien wel goed, ja.
Onder Reiziger is dat gewoon een heel goed elftal geworden. En hij zou daar makkelijk in passen.
Ja, maar nu gaf Reiziger volgens mij ook het argument van... Nou, we hebben goed gespeeld vorige interlandperiode. Dus ik zie eigenlijk ook geen redenen om wijzigingen aan te brengen.
Met andere woorden, ik heb je nu gewoon niet meer nodig.
Ja.
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 Maar is dit nieuw beleid? Ik kan me niet herinneren.
Nee, was met Frimpong ook.
Ja, oké, maar laten we zeggen 5 jaar geleden.
Jawel, ze zijn er wel strenger op geworden. Dat je, als je wordt uitgenodigd, dat je in principe gewoon moet komen.
Ja.
En dat er weinig excuses zijn om niet te komen. Je moet het een eer vinden om voor het Nederlands elftal te spelen en anders graag of niet.
Ja,
ja ik begrijp het wel.
Of zo, ik weet het niet hoor. Maar...
Hè?
Nou, ik vind het principieel begrijp ik het ook wel. En ik weet niet hoe het gesprek met Gravenberg is geweest. En of hij gewoon een appje heeft gestuurd, ik kom niet. Of dat hij een uitgebreid telefonisch gesprek heeft gehad over zijn overwegingen. Dus daar kan ik niet over oordelen. Ja, ik denk dat je het ook als bondscoach met jonge spelers elke keer toch weer even individueel moet bekijken. En niet één harde lijn trekken.
Ja, en je moet er rekening houden. Die kalender is vol. En zeker in Engeland is die vol. Luc de Jong zie je ook. Die denkt, ik concentreer me op dat clubvoetbal. Ik vind het helemaal niet meer zo automatisch dat die bonden maar beschikken over die spelers. Die hebben ook de angst, ik raak geblesseerd. Of dan ben ik weer mijn basisplaats kwijt. Of helemaal mijn positie binnen zo'n team. Dus ik snap wel dat je prioriteit bij je club legt. En bij Gravenberch is het echt erop of eronder. Want hij is natuurlijk bij Bayern echt mislukt. En nu dreigt hij te slagen.
Maar aan de andere lijkt kant, slagen, je ziet dus dat Taylor bij Reiziger goede wedstrijden speelt. Gisteren was het redelijk in de eerste helft. Maar bij Ajax lukt het niet.
Nee, maar Taylor,
met andere woorden, hij kan daar zelfvertrouwen op doen.
Nee, maar Taylor die is blij dat hij een keer van Ajax af is. Dat hij gewoon in een andere omgeving speelt. Dat hebben al die Ajax-spelers. Alleen worden ze nergens verder mee geselecteerd. Maar...
Nou, Soetelo, hè, die is ook blij als hij niet...
Dus het is ook dat is wat anders. Maar ik denk als je bij Klopp en bij Liverpool... dat is natuurlijk heerlijk om daar te zijn, lijkt me. En dan moet je daar naar Gibraltar en dan... Ja, ik weet niet, ik snap dat heel goed.
Ja, ik denk dat het ook in bij samenspraak dan, hè, met Koeman gaat. En Koeman is natuurlijk iets rancuneuzer dan Reiziger. Kan ik me voorstellen. Het kost hem natuurlijk ook wel selecties voor het Nederlands elftal.
Ja, maar ik denk dat hem dat minder kan schitteren. Net zoals die Frimpong, die schittert in de Bundesliga. En die inderdaad, die Koeman moet ook eens naar zichzelf kijken. Je kunt dat toch niet maken als iemand week in week uitblinkt. En dat je denkt, ja, ik kijk wel of ik hem ga selecteren.
Ja, hij is nu dan, geselecteerd.
Ja, nu wel, maar ja. Dan denk je toch als speler ook, kan mijn rug op verder dan.
Ja, dan mis ik die twee kwalificatie.
En dat heeft Luc de Jong natuurlijk ook. Hè, dat speelt wel mee, dat gedrag van Koeman als een leukere bondscoach was. Had Luc de Jong wel in die selectie
maar meegemaakt. Uiteindelijk denk ik dat Gravenberch op dit moment denkt... nou ja, dat was de juiste keuze voor mij. Want hij heeft blijkbaar goed getraind. Hij speelt nu goed. Dat is echt wel een verandering met zijn situatie bij Bayern München.
Ja. Goed, de stemmen staken enigszins met een lichte voorkeur... voor het gelijk van Gravenberch, dacht ik. Als conclusie te kunnen trekken.
Maar kijk, als hij gewoon nu deze lijn doortrekt bij Liverpool... dan wordt hij toch gewoon door Koeman ook weer geselecteerd voor het A-elftal. Als je basisspeler bent bij Liverpool... dan is daar toch geen enkele discussie over.
Frimpong bewijst het.
Ja.
Dus in principe heeft hij gelijk, ja.
Ah ja, je hebt in Duitsland dat je vroeger met Soester, Bernd Soester... ik denk dat dat een van de allerbeste middenvelders was die ze hadden.
Van zijn tijd,
van zijn tijd. Hele technische speler, een beetje een Hollandse school... Een beetje Neeskens-achtig met heel veel... Ja,
techniek,
maar die paste niet in die Duitse...
Kunternetzer, idem dito, nog eerder.
En die heeft op een gegeven moment ook bedankt. Die zei, ja, flikker dan maar op zijn Duits. Hè?
Wat is dat in het Duits?
Dat weet ik eigenlijk niet.
Raus?
Raus damit.
Raus damit. Ja. Verdammt maar.
Ja.
Kan beter.
Ja.
Ik weet het niet, maar moet beter kunnen.
Ja, oh ja,
ik heb een keurig gymnasiumopleiding, dan kreeg je dat soort woorden.
Nee, daar had je wel Duits, maar dat was...
En voor de rest ken ik het een beetje van de geschiedenis van de nazi's. Maar dat zijn ook weer andere termen, hè?
Geen snel.
Ik hoorde net een interviewtje bij Spraakmakers op NPO. Het ging over het interview van Bergwijn. En... Hugo Lochtenberg nam het voor Bergwijn op. Want die zei, ja, het gelijk. Inderdaad zien we niet wat er in de kleedkamer gebeurt. Bergwijn, ik moet nog even uitleggen wat hij precies allemaal zei. Dat Joep Schreuder interviewde hem. En die had het en Bergwijn zei steeds, jullie gooien alleen maar bonnetjes.
Ja, Joep die vroeg hem, vind je het wel leuk als aanvoerder? Nou, dat was een uitnodiging om te zeggen dat de media jullie brandjes stichten, bommetjes gooien.
Zijn
het was
alleen maar
wel
mee bezig?
Iets wat terugkerend was. Dus daar had hij volgens mij ook wel over nagedacht. Dat bommetjes...
Ja, of ze zeggen dat onder elkaar.
Ja, zoiets.
De klootzak gooit alleen maar bommetjes.
Ja, precies. Want hij zei het drie keer volgens mij, diezelfde zinsnede. En toen zei hij van, jullie zien mij toch niet in de kleedkamer. Jullie weten helemaal niet.
Wat er aan de hand is. En bovendien, jullie begonnen al te stoken toen ik één dag aanvoerder was bij Ajax.
Ja.
Ik vind eigenlijk dat hij zou geen gelijk hebben, Bergwijn, als het iemand anders was geweest dan Joep Schreuder. Ja, sorry.
Nou, ik vond dat Bergwijn het dus best wel goed deed, want hij ging de hele tijd, hij zei jullie, en toen zei hij nou de media. Dus in eerste instantie de NOS, toch niet, dat bedoelde hij toch niet. Dus dat vond ik mooi, dat het, want dat ergert mij echt heel vaak, dat jullie... wij als de NOS, altijd op dezelfde
hoop dat allemaal met z'n allen af,
worden gegooid als voetbalprimeur.nl. Of gewoon echt alles wat ook maar door iedereen geschreven wordt. Dus dat vond ik heel fijn dat hij dat onderscheid in ieder geval maakte.
Maar er wordt wel veel nagepraat natuurlijk in de sportjournalistiek. En dat aanvoerderschap, dat is wel, vind ik inderdaad wel een beetje een media dingetje. Mm-hmm. Want mij interesseert het eigenlijk geen klap eigenlijk, maar... Dat zie je ook meteen als die aanvoerdersband wordt overgegeven. Dan maakt het helemaal niet meer uit wie hem draagt. Hè. Dan maakt het ook nooit...
Zoetalo.
Ja, dat is het belachelijke. Dat iemand die alleen maar Kroatisch spreekt aanvoerder is. Maar daar hoor je niemand over. Dat is toch pas gek.
Daar hoor je ook wel mensen over. En ik hoor eigenlijk Van de Bomen gisteren ook zeggen dat ze bepaalde types missen. Dan gaat dat wel over mensen die uitgesproken leiders zijn, denk ik.
Die de band niet eens nodig hebben.
Nou ja, je ziet, want ik ben het niet helemaal eens dat het geen klap uitmaakt. Het maakt blijkbaar geen klap uit als je niet een hele duidelijke aanvoerder hebt. Maar er zijn toch wel ook wel weer aanvoerders te bedenken die heel duidelijk het voortouw nemen.
Ja, je moet de tos goed kunnen, maar...
Je moet durven kiezen.
Die moet je winnen. Ja. Gewoon de eerste klap.
En dan weten waar de wind staat. En dan...
Ja, en je moet weten dat je altijd de eerste penalty moet nemen.
Bijvoorbeeld, belangrijk.
Ja.
Nee, maar wat je tegenwoordig vaak hoort, dat trainers met de kernspelers contact hebben. Dat is natuurlijk, dat deed Beenhakker vroeger ook en weet ik wat. En dat je met de grote bek eigenlijk aan tafel gaat zitten. Want wat denken jullie ervan? Hè, dat je hun hoort. Dus dat zal natuurlijk bij Ajax al het geval zijn. Dus daar zit Bergwijn bij en daar zit...
Berghuis denk ik niet onder Stijn.
Nee, maar dat is al een fout, vind ik. Want... Berghuis hoort daar natuurlijk wel bij.
Dat is een van de spelers die je bepalend zou moeten maken.
Ja. Hij speelde echt ook, hij speelde de beste
in de eerste helft, hè? Ja.
Maar Soetelo hoort daar niet bij, want die kan alleen Kroatisch. Het is toch heel raar dat hij bij de kern zit. En die jongen die moet echt met zichzelf bezig zijn, zou ik zeggen.
Want ik hoor dat je...
Maar daar zie je toch ook aan af dat die selectie dus niet in balans is.
Nee. Ja.
En Hato hoort daarbij. Want Hato is toch altijd een soort steunpilaar, hè?
Ongelooflijk, ja.
Hebben jullie gekeken naar Manchester United tegen Manchester City?
Wel in de doelpunten.
Nee, ik zat zelf op de radio tijdens die wedstrijd. Dus ik heb...
Wat heb je verslagen?
Ik heb AZ NEC verslagen.
Oh, dus jij was bij incident Dost.
Ja. Ja, dus dat was...
Hoe ging dat? Voor jou bedoel ik.
Ja, dat is toch... Ik was op dat moment ook live op de radio. Want het waren de blessuretijd, de laatste minuten. Dus of de extra tijd, zoals we dat moeten doen. Ja. Van de tweede helft.
Of van de tweede helft.
Dus dan hoor je in je oor, maak hem maar af. Hè? Van,
praat maar naar het einde. Ja.
Dat klinkt wel een beetje...
Nou, de wedstrijd, maak hem maar af. Ja. Die bal is ergens anders. Je let natuurlijk in eerste instantie op de bal. En op een gegeven moment zie je uit je ooghoek... dat er op het veld mensen naar Bas Dost toe rennen die lang uit ligt. En dat er meteen ook paniek is. En dat is de reactie van anderen, is gewoon echt schrikken dan.
Van de speler van AZ stond er als eerste bij, hè? Ja.
Die zag hem neergaan, die ging even kijken. Ja. En toen is er heel snel, Manschot was ook goed aan het opletten, scheidsrechter. Die moet dan ook constant openstaan.
Die keek om.
Wat echt goed is. Dus iedereen was... En toen was ook heel snel medische hulp op het veld. Werd echt heel snel gehandeld, voor zover ik het kan beoordelen. En gingen die spelers dus ook, dat vond ik indrukwekkend, meteen in zo'n cirkel daaromheen staan.
En dit heb jij allemaal verbaal begeleid?
Probeer je dan zoveel mogelijk te doen zonder in drama of clichés te verzanden.
Dat is wel de hogere commentaarkunst, toch? Of niet?
Nou, ik vond dit wel vaktechnisch wel ingewikkeld. En dan zit je toch ook wel in de auto terug en dan hoop je dat je het oké hebt gedaan. En het was fijn om na een aantal minuten... Het is dus ook wel vrij nieuw dat er dus meteen omheen gaan ze staan. En er komt ook meteen een tent of een scherm omheen gezet, waardoor het dus ook meteen heel ernstig lijkt. Dus dat is natuurlijk het ding wat je dan ook krijgt. Maar ja, dan... Wat ik dan probeer te doen is alleen maar feitelijk benoemen wat ik zie. Ja. Wat er net is gebeurd. En dat we voor de rest gewoon nog niks weten. Want dat, ik denk dat dat het verstandig is en goed is. En gelukkig kwam er op een gegeven moment beweging. En werd hij weggedragen onder luid applaus. En werd er op hetzelfde moment ook door de club gecommuniceerd dat hij bij kennis was.
En hij is nog even langs de kleedkamer gegaan, begrijp ik. Dat hij
high fives uitgedeeld.
Vijst op te houden.
Ja. Krijg je dat op zo'n moment ook nog van andere dingen door informatie die je kunt gebruiken?
Nee, eigenlijk niet. Dus ik zit ook gewoon op de Twitter-ex-account van NEC te kijken of er iets gecommuniceerd wordt. Maar ja, je zit daar ook op de tribune en iedereen kijkt elkaar aan. Wat is er aan de hand? En ja, dan op een gegeven moment zie je de reactie ook van het publiek, hoor je ook. Dus die krijgen ook allemaal door dat er gecommuniceerd is dat hij bij is. En dan wordt er geapplaudisseerd en dan probeer je dat zo goed mogelijk dus even... Ja. Maar nee, je wordt niet apart ingelicht op dat moment. Want ja, ze zijn wel bezig met andere dingen.
Ja, ja, nee, maar ik dacht misschien heb je een zijingang naar iemand of zo. Weet je wel.
Die langs het veld staat of zo.
Voorbeeld, toevallig. Maar
nee, die zijn er gewoon daarmee bezig. Ja, en iedereen die staat er met open mond een gespannen gezicht naar te kijken. En,
ik zag het in Studio Sport. Ik schrok me alsnog de kleren.
Ja.
Toen hij zo onderuit ging en je zag dat het duidelijke, hij had ademhaling. Ze hadden nog één shot van 2 seconden van dichterbij. En volgens mij was hij toen zeker bij kennis. Maar zijn ademhaling en zo ging wel heel erg snel.
Want ja, maar dat zie ik niet eens. Want nee, je zit gewoon op afstand. Dus je ziet gewoon iemand neergaan. En dan hoop je dat je in ieder geval weet wie er ligt. En, ja.
Hij ligt wel op zijn rugnummer dan.
Ja, maar ja, hij was net wel met de bal bezig geweest. Maar goed, ja, het is gewoon echt.
En zijn vader, de hele familie zat op de tribune ook. Hè? Het lijkt me ook.
Zo, je schrik je.
Nou ja, dat is dan. Weet je, dan komt die stadionspeaker die zegt: kan de familie van Bas Dos naar de kleedkamer komen? Ja,
denk je van. Wat slecht nieuws.
Ja, dat denk je dan. En gelukkig is dat dus was het niet zo. En hij heeft gisteren zelf ook nog een foto geappt naar zijn team die mocht worden verspreid met dat het goed ging. En dat hij graag de medische staf wilde bedanken die zo goed gehandeld hebben. Dus hopelijk
eigenlijk allerlei parallellen met Eriksen waren er. Hè? Die stak ook zijn hand op toen hij werd weggedragen. En het lijkt wel alsof het inmiddels een soort protocol is. Die stuurde ook een foto vanuit het ziekenhuis, weet je niet?
Ja.
Dus wel van Dos. Wel in de wedstrijd dat hij waarschijnlijk de mooiste goal uit zijn carrière maakte.
Jeetje, Minai, wat een bal.
Slaatanachtige goal.
Ja, ik dacht, wat doet hij?
Van Basten.
Ja, van Basten.
Ongelofelijke goal.
Ja.
Ja.
Dus, ja,
en gewoon, zo bedoeld.
Ja, dat is, totaal. Ja. Ja. Je ziet hem kijken en denken, ik ga het gewoon proberen. Ja, dat is echt een geweldige goal. Ja.
Verre hoek.
Ja.
Ik vroeg net van Manchester United, Manchester City, vanwege Anthony. Hebben jullie gezien?
Nou, dat is toch echt
gelezen wel,
ongelooflijk.
Maar hij is echt...
Die gast is niet goed bij zijn hoofd, toch? Nee, dat kan toch niet?
Het is een sociopaat. Maar hoe heet het? Ten Hag had hem natuurlijk nooit in mogen laten vallen. Want hij zat op de tribune, hij zat op de bank. Zat hij al de hele tijd met zijn hoofd te schudden. Zo van, wat hier op het veld gebeurt, dat is zo niks. Toen kwam iedereen, schopte hij die gozer helemaal... Ja.
Maar ik snap ook niet dat daar niet nog eventjes is ingegrepen door de videoscheidsrechter. Want
het was een rode kaart.
100%. Hij schopt hem gewoon alsof hij op het schoolplein staat en hij heeft ruzie met iemand. Zo schopt hij hem. Ja. Gewoon half hoog.
Ja.
Echt bizar.
Nee, het was
echt bizar. Maar ik vraag me echt af, wat voor gesprek is er nu met hem, met Ten Hag? Dat kan je toch niet accepteren als een speler van jou zich zo misdraagt?
Nee.
Ik denk dat hij er heel erg mee in zijn maag zit. We hebben 100 miljoen laten betalen voor hem.
Ja.
En hij heeft garant voor hem gestaan natuurlijk.
Ja.
En Sancho is, wij spreken voor minder, al uit de selectie verwijderd. Hè?
Ja.
Dus het is alleen al dat gedoe met die vrouw, want die Greenwood is daar toch ook voor de contract opgezegd. Dus dat, dat betreft... denk ik dat Van Gaal zijn lot, of Ten Hag zijn lot een beetje aan Anthony vasthangt. He, want die...
Dat lijkt me een moeilijke situatie als je lot aan hem vasthangt.
Nee, maar als hij zou zeggen, nee,
hij moet weg.
Ik zet hem doe hem weg, dan dat wordt hem ook weer nagedragen. Want jij wou hem
toch hebben?
Jij wou hem hebben, het is je duurste speler.
Ja.
Nee, die zowel op als naast het veld niet rendeert.
Nee, hij kan zich niet goed gedragen. Niet als voetballer en niet als mens.
Ik vind het wel heel jammer, want ik was altijd wel een enorme bij Ajax fan van hem.
Ja, het leek zo'n ondeugend jongetje. Ja, ja, maar nu komt zeg maar de wat nog donkerder kant een beetje naar boven. Van het Schip is inmiddels trainer bij Ajax.
Officieel bevestigd.
Ja. Nou neemt hij een Australiër mee.
Ja, daar heeft hij ook al mee gewerkt bij PEC en Melbourne City en bij Griekenland. Dus dat is zijn vaste
Valkanis. Ja, maar wat gebeurt er dan met Maduro?
Blijft assistent, horen wij van Pelle. Dave Vos weer terug naar Jong. Okay. Ik herhaal eventjes wat achter mij geroepen wordt.
Jury Rozen terug naar onder 17.
Dit is mijn werk, hè? benoemen.
De technische directie, hè?
Ja. Lijkt mij allemaal maar logisch.
Ik vind wel, ja, maar ik vind toch een beetje dat Maduro wordt nu dus gepasseerd binnendoor door iemand die we helemaal niet kennen. Die
maar waarom vind je dat hij gepasseerd wordt?
Ja, omdat deze man is natuurlijk de assistent van het Schip. Die heeft meer het oor van het Schip dan Maduro, denk ik.
Dat laatste denk ik zeker, want die kennen elkaar dus veel beter en wordt meegenomen. Maar ja. Ik neem Maduro, die zei zelf gisteren ook van ik heb gewoon een ontwikkeltraject voor mezelf uitgestippeld, waarin misschien ik drie jaar assistent wil zijn. Ja. Ik wil helemaal geen hoofdtrainer worden.
Ja, en weet je wat het is? Die van de Schip is natuurlijk best een zachtmoedig mens. En dan, die heeft zo'n beul natuurlijk nodig, hè, op het trainingsveld.
Naast hem, ja.
Ja. En dat zie je ook bij Slot en die Pusic. Hè. Dat is ook, zie je ook die Pusic. Dat is ook zo'n, zou ik maar zeggen, iemand
echt voor de drills. Ja. Ja,
die zou je inderdaad best kunnen inzetten voor kleine commando-opdrachten.
Ga jij eens even achter de linies vandaag. Nee, vannacht. Doe maar s'nachts.
Maar deze assistent ook. Ik zag een foto daar. Ja, jij schreef je column trainers die je wel of niet thuis zou willen ontvangen.
Ja, Maduro.
Maar die assistent van de Schip, die hoef ik toch ook niet. zelfs niet in mijn straat.
Van het Schip wel, zeg jij.
En van het Schip
dan,
toch wel?
Ja, precies. Ja, dus, zeker. Dus wat dat, maar dat is, denk ik, complementair zijn aan elkaar. Lijkt me heel goed in zo'n technische staf.
We moeten even doorschakelen nu, want ik zie ook weer een wijzende Pelle achter mij naar de koning van de week.
Bas Dost, voor mij met...
Vanwege die goal.
Vanwege die goal en vanwege het vuistje wat gelukkig de lucht inging toen hij het veld afgedragen werd.
Goed. Martijn.
Ja, ik had gehoopt dat het een Brobbey had kunnen zeggen. Alles, alle tekenen stonden goed, eerste kwartier. Maar Lozano zou... Ja, we hebben net gehoord dat het geen hat-trick was. Dus die valt ook
af. Nee, was
ja, het waren maar twee goals. Het is toch ook 4-5 geworden, gek genoeg.
Dat is mooi, joh.
Maar ik vind Dost heel mooi. Ja, ga ik wel in. Ja, vind ik goeie.
Dat is toch Dost genoemd. Dat noem ik Giménez. Want de hele week telt toch?
Ja,
zeker telt de hele week.
Daar heb ik het meeste van genoten eigenlijk. Van.
En ik zou Stenks zeggen.
Ja.
Maar de stemmen die zijn duidelijk. Het wordt Dost. Was Dost. De wedstrijd van de week is donderdagavond al. Ajax Volendam.
6 punten wedstrijd.
Blijven jullie daarvoor thuis, jongens?
Nou, ik ga wel kijken. Ja, ik heb er wel zin in.
Mijn dochter die appte mij. Ga je donderdag naar Ajax? Ik zeg, moet ik het nu al zeggen?
Maar jong Ajax schiet je ook niet meer op, want die staan ook onderaan.
Ja, dat is dus het niet, ik wou zeggen het mooie. Dat is het
wel een soort symmetrie,
min of meer het grappige. Dat jong Ajax staat onderaan en Ajax ook. Ja. Nou, maar gelukkig komt nu van het Schip met een Griekse beul. Of Australiër is het, geloof ik.
Australiër.
Ja.
Nou ja, er is een Australiër die het in de Premier League heel erg goed doet, hè? Het is Tottenham.
Ja, die doet het echt beren goed. Nou ja, Ajax Volendam. Martijn, wat zeg jij?
2-1.
Twee goals van Brobbey, neem ik aan.
Tuurlijk.
De ommekeer.
Ja.
Het lek is boven. Mag nu.
Nee.
De gifbeker is eindelijk helemaal leeg.
Het wordt gewoon een hele treurige 2-1 en dan daarna gewoon weer verliezen.
Oh, oké. Okay. Oh. Dus het is even een tijdelijke oprisping.
We denken dan, oké, lek is boven. Of wat dan ook. Maar dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde.
En als Volendam voorkomt, pak weg met 2-0. Wat gebeurt er dan, van achter het doel?
Ja.
Ja, ik denk dat het inderdaad verstandig is dat er alvast wat netten worden opgehangen daar.
Ja, of gewoon dat Volendam zo verstandig is om gewoon niet te scoren. Want je weet wat er gebeurt. Krijg je een paar vlammenwerpers over je heen.
Je wilt u wel ook weer naar huis?
Ja. Wat zeg jij, Frans?
Nou ja, ik moet zeggen, ik had even de credits. Ik had Feyenoord Lazio goed voorspeld, 3-1.
Kijk. Oh, dus,
ik ben wel iemand om rekening mee te houden. dus aangezien ik toch daar een gouden keuze maak, zeg ik 4-1 voor Ajax.
Zo.
En jij, Suus?
Ik denk dat Ajax gaat winnen en dat het inderdaad een moeizame wedstrijd is, waar het achterin nog steeds open huis is. Maar 3-2.
Hebben zij eigenlijk een hele snelle spits, Volendam?
Muren staan
er. Ze hebben er wel een met een Griekse naam, ja. Dacht ik.
Ja. Ja, die best goed is.
Ja.
Wat
zei jij 3-2?
Ja.
Oh, dat is jammer.
Maar is het een regel dat je niet hetzelfde mag zeggen?
Je moet de hoofdprijs delen.
Ja, dat is oké.
Ik zeg ook 3-2. Dat mag, hoor ik zojuist. Ik wou nog even vragen. Frans, jij bent zeg maar hier een beetje de politieke duider ook wel. Mm. De cultuurfilosoof. Kan jij uitleggen waarom op de tribune van het katholieke Celtic ongeveer 10.000 Palestijnse vlaggen wapperden in de afgelopen wedstrijd?
Ja, de katholiek is een antisemiet.
Ik dacht echt, hij gaat nu... Ik zat al een beetje te knikken, weet je al, van oké.
Er komt een
ze voelen zich verwant aan. Ja. Maar er komt gewoon dit eruit.
Je moet dat... korter kan ik niet zeggen. Maar kijk maar naar Van Acht heeft dat toch ook... Dat is natuurlijk altijd een onevenredige steun voor de Palestijnse slachtoffer die je niet ziet bij slachtoffers in Afghanistan of weet ik wat. Palestijnse slachtoffers worden toch altijd als erger... Nu hebben ze het momenteel natuurlijk wel heel erg, maar niet erger dan bijvoorbeeld de Syriërs.
Nee, die zijn ook redelijk gebombardeerd.
En daar is dan minder vlagvertoon voor, om zo maar te zeggen. Het heeft toch te maken met een soort ergernis over Israël. En dat is wel terecht, maar dat wordt wel verward met van alles. En het heeft toch... Kijk, het heeft als ik het filosofisch, cultuurfilosofisch moet duiden, heeft het te maken... Katholieken hebben het nooit lekker gevonden dat de Joden op hun heilige plaatsen zitten.
In Jeruzalem.
Jeruzalem. En dat het christendom daarmee een soort bastaardgeloof is van het Joodse geloof. Dus dat ze hebben in de hele geschiedenis altijd poging gedaan om het weg te poetsen. Om de Joodse erfenis, zal ik maar zeggen, te decimeren en het Christusverhaal steeds groter te maken. Dus daar zit een soort competitief element in. Bij de islam natuurlijk nog duidelijker. Die hebben ook natuurlijk het geleend van de Joodse geschriften. En dan is het vervelend, dat ken je zelf wel. Je hebt iets overgenomen en iemand anders zegt, ja, maar ik was eerst. Dan ben je altijd tweede rangs. Dat is erg vervelend. Dus dat gaat toch onder
de huid
zitten. En dan denk je, ja, die Joden die hebben nu wel lang genoeg de baas gespeeld. Nu wij een keer. Dus dat zit erin. Dus ik durf dat wel zo te... stellen. Er zijn ook in de geschiedenis veel natuurlijk Jodendom en ketterij zijn synoniem in de oude geschriften. Luther was natuurlijk ook nog wel aanvankelijk een katholieke monnik. Die heeft zeer antisemitische uitlatingen natuurlijk op schrift gesteld en ter lering aan het volk uitgedeeld.
We hebben veel geleerd. Deze.
Maar ik weet niet of de Celtic supporters zich daar bewust van zijn. Kijk, het is het.
Van de geschriften van Luther.
Ja.
Nee, die lezen ze niet. Dat is bij de Rangers.
Niet. Ja. Nee, maar even over politiek. Serieus, ik vind het heel gek om in zoiets partij te kiezen.
Ja.
Zeker
in een stadion.
Ja. In een oorlog, ja. Er zijn er toch twee die aan het moorden zijn. Dus het, je kunt Hamas toch ook niet onderschatten, toch?
Als machines.
Ja.
Ja. Oké, nogmaals, we hebben heel veel geleerd, met name de laatste 3 minuten. Van Luther wist ik bijvoorbeeld niet. Maar ja, dat is dus het goede dat jij hier dan zit.
Ja.
Dat je dat kunt uitleggen. En we gaan op naar Ajax Volendam. Yes, there used to be a ballpark. Right here.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.